onze maatschappij is nu zo ingericht. Allemaal trekken we naar die schermen. De verbinding met elkaar, die raken we kwijt. Terwijl de podcast is juist dan een verbindend middel in het gezin.
Juist omdat kinderen niet visueel geprikkeld worden, maakt dat dat ze beelden vormen in hun hoofd of creatief gaan nadenken of dat daar meer ruimte voor is zonder dat dat wordt voorgekoud door beeld.
Audio is gewoon een stevige steunpilaar bij de lees- en taalontwikkeling bij kinderen. Zodra het gaat over audio of gesprekken opnemen met kinderen of podcasts opzetten in de klas, gerichte luisteropdrachten, ja, daar is de leraar niet in bekwaam, maar ook niet bekend mee.
Dat hoop ik. Dat kinderen zelf een podcast gaan opzetten. Zelf geïnteresseerd luisteren. En ervaren hoe leuk dat is.
Dit is Spits je oren. De podcast over kinderpodcasts waarin ik, Lisa Rozen, samen met Tjeerd van den Elsen in gesprek ga met makers, leraren, ouders en liefhebbers van kinderpodcasts en echte oorzaken. Wat is het belang van goede audiocontent? Wat betekent dat voor het leren luisteren en de taalontwikkeling bij kinderen? Wat vertelt onderzoek ons? En welke kansen liggen er voor luisteraars, leraren en makers? In deze podcast van kinderpodcast.nl bespreken we actuele trends, ontwikkelingen en natuurlijk de nieuwste podcasts voor kinderen. Dus spits je oren.
Welkom Tjeerd. We zitten hier om een reden samen weer. Het is al even geleden dat wij natuurlijk het platform kinderpodcast.nl zijn gestart en wij konden eigenlijk niet achterblijven in het maken van een podcast vanuit het platform. Daar willen wij nu werk van maken.
Ja, het is raar hè, als je zegt van dat je podcasts promoot. Dat je via allerlei kanalen mensen wil informeren, maar dat je zelf geen podcast hebt.
Precies, dus dat moet anders. Ja. Ja.
Dus daar zijn we nu mee begonnen.
Even een kort voorstelrondje. Ik ben Lisa Rozen, ik ben podcastmaker en ik hou me bezig met verschillende initiatieven rondom podcasts. Ik ben met Tjeerd eigenlijk, kinderpodcast.nl gestart. Dus ik kan mezelf daarmee medeoprichter noemen. En daarbij hou ik me nog bezig met allerlei verschillende leuke projecten.
Ja, ik ben Tjeerd van den Elsen. Van huis uit leraar basisonderwijs, maar ook groot radioliefhebber. Ik heb bij de lokale omroep gewerkt. Toen kwam Efteling Kids Radio op mijn pad. Ik heb het radiostation mee op mogen zetten. En daar heb ik gezien wat de magie, letterlijk de magie van radio is. En na 3 jaar werd er gesaneerd binnen de Efteling. En toen ben ik er terug het onderwijs ingegaan. Enigszins schoorvoetend, want ik was behoorlijk verveeld in die tijd. Maar ik had wel zoiets van, oké, ik heb dingen in mijn werk bij de Efteling gezien. Dat de magie van radio werkt. Dat ga ik in het onderwijs stoppen. Ja, en daar is eigenlijk langzaam ontstaan wat ik nu doe. Mijn bedrijf heet Ears Up. Begon als radiorakkers. Bekt lekker, hè?
Ja, zeker.
Maar met Ears Up dek je wel meer de lading rondom audio-educatie. En dat is de rol die ik nu vervul in mijn werkende leven. Het onderwijs, bibliotheken, mediaopvoeders, maar ook ouders adviseren als het gaat om audio-educatie. Dus heel kort door de bocht. Een podcast is een heel mooi educatief middel om je kind voor te zetten. En daarnaast een bijkomend voordeel. Een alternatief voor het beeldscherm, hè? Minder schermtijd.
Die visie die deel ik helemaal. En dat is ook de reden waarom ik eigenlijk in dit vak ben gestapt of in ben gerold.
Ja, hoe is dat gegaan bij jou?
Ik ben, even denken, eind 2016 studeerde ik media, informatie en communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. En ik was al gefascineerd door radio. Ik heb stage gelopen bij de BCT-show van de KRO-NCRV. Waarin de kinderen allerlei gekke wensen en bijzondere wensen uit konden laten komen. Daar zorgden wij voor. Hele toffe tijd gehad. En daarna heb ik een minor filosofie gevolgd. En toen kwam het moment dat ik mijn scriptie kon gaan maken. En de mogelijkheid was er om een mediaproduct te ontwikkelen. En ik dacht, hey, laat ik dat eens samenvoegen, proberen in een soort eigen project wat het cirkeltje rondmaakt. En toen kwam ik al snel op het idee om een soort radiozender voor kinderen te maken. Was er toen nog niet veel, behalve Efteling Kids Radio. Maar echt een zender waar kinderen ook veel aan het woord kwamen. Maar toen ontdekte ik ook het fenomeen podcast. Dat in Amerika al, het was toen eind 2016, dus het is echt al een tijd geleden, dat in Amerika al wel wat groeide. Maar qua kinderpodcast ook nog niet heel veel was. Je had toen een bekende kinderpodcast, dat was Brains On. Die heb je nu nog steeds. Een soort ja, science, wetenschappelijke podcast waarin allerlei grote vragen worden gesteld en beantwoord. En ik dacht, hey, filosofie, kinderen, kinderfilosofie, bestaat dat? Ja, dat bestaat. En toen voor dat onderzoek voor mijn scriptie ben ik in wat klassen gaan zitten om te luisteren. En ik vond die gesprekken echt te gek, die filosofische gesprekken tussen filosofen en kinderen. En toen dacht ik, dit moet ik vatten in audio. Niet in beeld, in audio. Ik heb heel vaak gehoord, joh, je moet podcast of radio, alleen audio voor kinderen, dat werkt niet. De kinderen moeten visueel geprikkeld worden. En ik dacht, nee, dat is volgens mij is dat niet zo. Ik bedoel, luisteren, dat doen we al ons hele leven. En waarom moet elke keer de voorkeur aan, ja, aan beeld of aan visueel liggen? Daar was ik het niet mee eens. Maar goed, daar gaan we het zo nog verder over hebben. Lang verhaal kort. Toen heb ik in 2017 heb ik de podcast Filosofie gemaakt. En daar ben ik sinds die tijd nog steeds mee bezig. Ik heb er een tijdje over gedaan om dat online te zetten. Ik durfde op een bepaalde manier ook niet.
Waarom niet?
Ja, ik was toch bang dat het niet goed genoeg was. Ook omdat er gewoon nog heel weinig kinderpodcasts waren, ja, toen. Ja, de zomer 2017 had ik het klaar. En ik dacht, ja, ik weet even niet zo goed wat ik hiermee moet doen. Toen ben ik heel lang op reis geweest. En elke keer dacht ik daar wel weer aan van, oké, misschien moet ik dat wel gewoon online zetten. En ook van verschillende docenten en mentoren en alle mensen die mij hebben geholpen. Die zeiden ook van, ja, de podcastmarkt wordt groot. Doe er nou iets mee. En ook op het podcastfestival toen, vanuit het podcastnetwerk, toen in 2019 was dat inmiddels. Ook weer van iemand van, joh, zet het gewoon online en ga er gewoon mee verder. En toen dacht ik, ja, let's go. Toen is Filosofie geboren, ontstaan en heb ik dat verder ontwikkeld. En kwam ik eigenlijk jouw naam op internet tegen toen ik ging googlen op podcast voor kinderen, radio voor kinderen. En toen kwam ik inderdaad op Radio Rakkers. En toen weet ik nog dat ik jou heb gemaild, benaderd. En ook op jouw website las dat ik, ja, je deelde een visie waar ik het volledig mee eens was. En toen dacht ik, ja, we moeten hierin samenwerken.
Ja, ik weet dat jij toen nog na ons eerste gesprek zei, ik wil voor jou werken. En ik had zoiets van, ja, maar ik ben net begonnen. Ja. Ik had in dat eerste gesprek tussen ons ook meteen zoiets van, oké, wij kennen elkaar heel lang. Maar dat komt eigenlijk omdat je allebei in dezelfde materie zit.
Precies, ja.
Rondom kinderpodcast. Dus ja, en daar is onze samenwerking ontstaan.
Ja, dus wat hebben we gedaan? We hebben volgens mij heel lang gesproken over kinderpodcasts en over onze ideeën. En toen zijn wij in 2019, of heb jij toen het initiatief genomen om het platform op te zetten.
En dat is een heel bijzonder verhaal.
Ja.
Want het was tijdens een uitzending bij BNR Nieuwsradio. Ask Me Anything is dat volgens mij. En dat was in de week van de Online Radio Awards. Aan tafel zaten daar Jurgen Rijman, die presenteerde het programma, samen met George Freulich en Herbert Codé. En volgens mij zat Michiel Veenstra daar ook aan tafel. En toen werd voor het eerst, in mijn beleving, het woord kinderpodcast genoemd op de radio. En het ging er niet heel lang over, maar wel over, ja, wat het potentieel is van die markt. Zeker omdat er nog heel weinig kinderpodcasts waren in die tijd. Dat was toen in de zomer van 2019. En toen dacht ik van, ja, dat is interessant als je dat kunt vermarkten. Maar je moet er niet aan denken dat een McDonald's of een Coca-Cola zelf podcasts gaat maken. Want één, ik denk dat ouders dat niet zozeer op prijs stellen. En twee, ja, dan gaat het fenomeen een eigen leven leiden. En je wilt toch dat kinderen in een kwetsbare situatie toch met veilige content in aanraking komt.
Ja.
Verantwoorde content. Ik heb tijdens die uitzending meteen die domeinnaam kinderpodcasts.nl vastgelegd. Ook met het idee van, oké, als die behoefte nu ontstaat en de Verenigde Staten loopt daar ver en voorop, dan moeten wij dat vanuit de educatieve gedachte, waar jij ook al argwaan bij had van dat educatie heel erg belangrijk is en dat het zonder beeld zou moeten kunnen.
Ja.
Ja, zijn we daaraan gaan bouwen. We hebben het daar toen met z'n tweeën ook over gehad. We hebben toen Rob van der Zanden, daar had ik contact mee, die nu midden in de frappante fragmenten zit en heel veel met kinderboeken bezig is. Die heel erg goed is in het verbinden van audio aan het leesboek. Eigenlijk, met die mensen die je dan om je heen verzamelt, weet je allemaal wel waarom dat we het doen.
Ja.
Dat audio een aspect is om heel makkelijk informatie te verwerken. Maar ja, op dat moment had ik ook nog helemaal geen enkel onderzoek paraat dat dat kon bevestigen. En door de jaren heen ontdek je dan dat, zeker in de Verenigde Staten, waar al wat nodige luisteronderzoeken zijn gedaan, Engels onderzoeken die aantonen dat audio een dominante factor is bij informatieverwerking bij kinderen. En dan moet je soms twee keer knipperen met je ogen van, ja, maar wacht even, op de PABO, waar ik voor leraar basisonderwijs heb gestudeerd, daar leren we allemaal zoveel mogelijk visualiseren.
Ja.
Terwijl onderzoek wijst nu uit, onderzoek op onderzoek wijst uit, dat je alleen maar mag visualiseren als het iets toevoegt aan audio. Nooit andersom.
Mm.
Dus als jij kunt uitleggen, schrijf je zin op beide kantlijnen in je schrift, dan hoef ik dat niet te laten zien waar dat is. Want een kind ziet dat schrift voor zich, weet wat een kantlijn is. Want zou ik wel een kantlijn hebben met een zin daar, dan leidt het al af van wat ik vertel. Dus dan vraagt een kind, geheid, meester, wat zei je? Of aan de juf, van kun je het nog een keer herhalen? Het leidt af.
Ja.
Dus als je dit weet, dat audio de makkelijkste toegangspoort is tot informatieverwerking, waarom is het onderwijs er dan niet op ingericht? Als je een willekeurig klaslokaal binnenloopt en je vraagt aan een leraar, wat doe je met audio? Ja, ik denk dat hij als een botsauto aankijkt. Ja, nee, we visualiseren heel veel. We laten heel veel dingen zien. Kijk, en het is een domein waar wij ons niet mee bezighouden, akoestiek. Maar er is wel een Amerikaans onderzoek uit de jaren 80, 90. Dat is heel uitgebreid onderzocht. Dat je 40% van de doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs kun je voorkomen door je akoestiek in het klaslokaal op orde te hebben.
Wow.
Als je dan gaat nadenken over hoeveel geld er naar speciaal onderwijs gaat, jaarlijks. Terwijl als je je akoestiek op orde maakt in een klaslokaal, dan kun je een groot deel, bijna de helft dus, hè, 40% van het speciaal onderwijs, kun je overbodig maken. Dat heft zichzelf op. Al dat geld wat daar naartoe gaat, naar speciaal onderwijs. Als je dat terug in het onderwijs kan stoppen, moet je eens kijken wat je daar allemaal mee kunt doen.
Ja.
Salaris verhogen. Het lerarentekort is opgelost. Nou goed, nu ga ik richting het onderwijsstraadje.
Ja, neem even een zijpad.
Maar als je dus weet dat audio dus eigenlijk ook een blinde vlek is voor de leraar. En in de onderbouw zijn leraren daar zich wel van bewust. Want het herhaald voorlezen, dat wordt flink gepromoot. Want je moet voorlezen voor de klas. Vanuit dat perspectief weet de leraar dat. Maar zodra het gaat over audio of gesprekken opnemen met kinderen of podcasts opzetten in de klas, gerichte luisteropdrachten, ja, daar is de leraar niet in bekwaam,
ja.
Maar ook niet bekend mee. Dus met mijn bedrijf Ears Up ben ik ook al een verhaal aan het vertellen, voor een radiorakkers, 4 jaar, een verhaal aan het vertellen waarvan het onderwijs niet weet dat ze dit willen. Ik heb letterlijk van een uitgever gehoord toen ik een keer mijn presentatie heb gegeven met al die onderzoeken en alles. Scholen weten niet dat ze dit willen. Ja, de bizarre uitspraak natuurlijk, want waar begin je dan aan? Kijk, als je bekend bent en mensen weten wat het tot doet, maar er is geen geld, dan doen scholen er niks mee. Maar als er wel geld is en ze weten wat je doet en het is bekend, is het veel makkelijker te implementeren.
Ja, inderdaad.
En soms moet ik ook weer mezelf weer in de spiegel aankijken. Ja, ik doe dit nu 4 jaar, dan zal iedereen het wel weten. Nee, dat is niet zo. Als je kijkt hoeveel scholen er nu echt gericht met audio bezig zijn, ja, dat is misschien nog op 2 handen te tellen.
Nog steeds.
Ja. Nog steeds.
En wat is, denk je, dat er bij of schoolinstellingen, bij scholen, bij leerkrachten, wat houdt hen tegen? Het is dus echt die bewustwording die er nog niet
nou ja,
is.
Je moet je voorstellen dat een school draait vaak in cirkeltjes. Je zit in je eigen bubbel. Je hebt het met elkaar over wat er dan gebeurt in het onderwijs om dingen te verbeteren. Iedereen is zoekende van hoe kunnen we het leesonderwijs verbeteren. We zien de leesvaardigheid iedere keer dalen. Voor het eerst is er in het voorjaar van 2023 aangetoond dat de aanvankelijke lezers, dus de betere lezers onder 10-jarigen, voor het eerst onder het Europees gemiddelde scoort.
Zo.
Ja, en dat nieuws komt ieder jaar terug. En nu zeg ik niet dat alleen audio de oplossing is, maar is het misschien wel een ontbrekende schakel in de leesontwikkeling bij kinderen,
ja,
in het leesonderwijs.
Want dat is onderzocht, toch? Dat heb jij ook gelezen, dat het luisteren helpt bij de leesbevordering.
Ja, omdat niet voor niets promoot Stichting Lezen en de Bibliotheek ook de luisterboeken vooral in te zetten in combinatie met een leesboek. Maar een podcast waarin ook gewoon moeilijke woorden zitten die kinderen misschien wel begrijpen, maar nog niet zelf kunnen produceren. Daar is het begin van woordenschatontwikkeling.
Ja.
Podcasts doen het ook heel erg goed bij NT2-kinderen. Dus kinderen die een tweede taal leren, bij nieuwkomers ook, hè, vanuit de migratie die naar school komen.
Dyslectische kinderen ook?
Ja, dyslexie ook. Dus audio is gewoon een stevige steunpilaar bij de lees- en taalontwikkeling bij kinderen. En dan spring ik even naar het laatste onderzoek wat is verschenen deze zomer. Daarin is voor het eerst ook aangetoond in een onderzoek, een groot onderzoeksbureau in de Verenigde Staten, in samenwerking met Disney, Tumble Media, die ook een poot hebben staan in Kids Listen, de organisatie die educatieve content rondom audio in de Verenigde Staten promoot. Daar is voor het eerst aangetoond dat kinderen aangeven dat ze het een voordeel vinden bij een podcast als ze ervan leren. Dus je luistert naar een verhaal wat entertaining is, wat vermaak is, maar ze zetten hem ook op omdat het een voordeel is dat ze er meteen iets van leren. Ja, en dat is het zoveelste bewijs op de stapel van onderzoeken dat kinderen dus behoefte hebben aan audiocontent en daarvan willen leren.
Ja. Ja, wat nog meer interessant was, ik heb het onderzoek ook gelezen van Edison Research, als ik het goed zeg. Ja. Dat kinderen dat heel leuk vinden, of vooral families dat leuk vinden om podcasts samen te luisteren. En daar dan ook samen over in gesprek te gaan, samen daar dus wat jij ook zegt, daarvan te kunnen leren.
Ja, maar ook dat ouders zeggen dat de sfeer in het gezin verbetert.
Ja.
Dus onze maatschappij is nu zo ingericht, allemaal trekken we naar die schermen, de verbinding met elkaar, die raken we kwijt. Terwijl de podcast is juist dan een verbindend middel in het gezin.
Ja.
Hoe mooi is dat? Gewoon weer elkaar de ogen aankijken en het samen leuk hebben in het nu, hier, waar we nu zijn. En niet in die grote afleidingswereld online.
Ja, en ik denk nog steeds dat dat te maken heeft door het gebrek aan beeld. Dat je daardoor dus die band binnen families, binnen gezinnen, samen aan de keukentafel praten over een podcast die je hebt geluisterd. Dat heb ik toen met het onderzoek voor Filosofie ook gehad. Juist omdat kinderen niet visueel geprikkeld worden, maakt dat ze beelden vormen in hun hoofd of creatief gaan nadenken, of dat daar meer ruimte voor is zonder dat dat wordt voorgekauwd door beeld. En ik denk dat dat ook wel heel erg helpt als je daar bijvoorbeeld met het gezin in de auto bijvoorbeeld naar een gesprek of iets anders luistert. Dat er dan gewoon ruimte is voor iedereen om daar een eigen draai of iets aan te geven. Dat vind ik wel heel gaaf. Nou goed, even een stapje terug. Kinderpodcast.nl, platform wat we dus in november 2019 online hebben gezet.
15 november.
15 november, ja. Heel precies. Hebben we eigenlijk neergezet als platform voor families, maar ook voor scholen, om een centrale plek te hebben waar we alle content, alle podcasts voor kinderen,
ja,
en door kinderen verzamelen.
En dat is ontstaan vanuit het idee dat als je naar de reguliere podcast-apps kijkt, dat je dan te maken hebt met een categorie Kids and Family, waar alles door elkaar staat, dus ook volwassen podcasts. Nou, wat doen ouders dan? Zij gaan met hun kind samen een keuze maken van waar gaan we naar luisteren of waar ga jij naar luisteren. Ik heb trouwens gezien in Spotify dat dat wel verbeterd is. Dus dat je volgens mij op podcast voor kinderen kunt klikken.
Ja.
Dus er is wel een verbetering in aangemaakt. Maar goed, Spotify is nog steeds vrij in de zin van dat een kind, als die er alleen op zit, alsnog naar volwassen podcasts kan gaan.
Nou ja, goed, wat alsnog wel gek is, is dat andere podcasts buiten kinderpodcast om allemaal op categorie worden geselecteerd. En dat, ja, het voor kinderpodcast nog steeds niet zo is.
Nee, precies.
Dus je krijgt wel inderdaad de categorie podcast voor kinderen. Maar vervolgens een lijst van, nou, inmiddels, ik weet niet hoeveel er zijn, 110, 120... misschien nog wel meer, gewoon zonder categorie waar het over gaat. Ja, dan, ja, maak je het voor, want dat is wat je nu wel ziet, is dat de podcast eerst bij de leerkrachten en bij de ouders komt, voordat het
het kind
luistert. Ja, en dat komt volgens mij ook voor in het onderzoek, dat ouders het soms wel lastig vinden om interessante podcasts voor hun kinderen te vinden.
Ja.
Ja, dat is iets waar we nu met het platform wel aan gaan werken, toch? We hebben de plannen om... We hebben al categorieën gemaakt voor de luisterleeftijd.
Ja, die zitten er al in.
Die zitten er al in, ja.
Ja, en wat we de afgelopen 4 jaar eigenlijk te weinig hebben gedaan is op sociale media het van de daken schreeuwen. En toch zien we dat met het werk wat we erin gestoken hebben, de bezoekersaantallen gewoon sky high zijn gegaan.
Ja.
We zaten vorig jaar in juli nog rond de 300.000 pageviews per jaar. En nu over de 500.000.
Ja.
En dat is een interessant cijfer om naar te kijken. Want als je kijkt naar, ook uit eerdere onderzoeken, hoe gezinnen luisteren. Ja, de pageviews, die tellen voor mij. Want als een school bijvoorbeeld luistert, is dat één IP-adres. Er kunnen makkelijk 5, 6 kinderen tegelijk luisteren. Of als een klas luistert, misschien wel 25 of 30.
Ja.
Dus wat mag je met die cijfers doen? Die mag je gerust keer 3, keer 4, misschien is het wel keer 10. Ja, dat is echt een heel groot bereik heb je dan. En als je naar die cijfers kijkt, dan denk je van wauw, dat is veel. Maar eigenlijk is het nog heel weinig.
Ja, zeker.
Als je bedenkt hoeveel kinderen er in Nederland wonen, 2,5 miljoen. Hoeveel gezinnen zijn dat?
Heel veel.
Ja, ja. Misschien 1 miljoen.
Ja.
Misschien 2 miljoen zelfs. Ik weet niet wat de gemiddelde gezinsgrootte is met het aantal kinderen.
Nou, de vraag blijft van hoe bereik je die mensen? Ik bedoel, we hebben het platform en ja. Kijk, daar bereiken we al een hele hoop mensen mee. Maar dat blijft volgens mij de vraag bij iedere maker van een kinderpodcast. We moeten ons nog steeds richten, dat doe ik met filosofie ook, op de ouders en de leerkrachten. Ik bedoel, filosofie wordt nu geluisterd in de klas op basisscholen om daar vervolgens samen verder over te filosoferen. Maar dat komt omdat het gericht naar de leerkracht is. Maar het blijft wel nog wel een vraagstuk van waar bereik je die doelgroep het beste?
Ja, maar dat houd je zo. Want ouders zijn de voordeur naar het kind toe.
Ja.
Een kind gaat je... Ja, sommige kinderen zullen je vanzelf vinden via vriendjes of vriendinnetjes. Maar goed, dan zie je ook weer dat het weer mond-tot-mond reclame is. Dus ja, ik heb ooit de tip gekregen, sluit je aan bij bestaande netwerken via de bibliotheek. Kun je scholen bereiken?
Ja.
Nou, ik heb een heel groot netwerk rondom scholen. Ook dankzij de verkiezing leraar van het jaar. Nou, dat maakt je netwerk meteen een stuk groter, omdat je dan een jaar ambassadeur bent voor het basisonderwijs. En dat is natuurlijk voor de gemiddelde maker niet weggelegd om zo'n netwerk te bereiken. Maar daarom vind ik het belangrijk. Ja, zo zie ik dat ook als mijn verantwoordelijkheid. Van als ik liefhebber ben van audio, de voordelen voor kinderen ervan zie, moet ik zeg maar ook dat netwerk kunnen bieden om makers richting dat onderwijs te krijgen.
Ja.
En daar zit een belangrijk aspect. Dus dat ook uit dat laatste onderzoek is gebleken dat een podcast educatief wordt gevonden door leerlingen, maar dat leerlingen ook aangeven, we vinden het handig dat we via audio kunnen leren.
Ja.
En dan ligt daar een taak voor makers. Durf jij je te verdiepen in de educatieve aspecten? Wat gebeurt er in een klaslokaal? Kun je daarop aanhaken? En ik denk dat, ja, nu ga ik heel suggestief worden, maar ik denk dat dat vaak wel een ding is waar makers die niet in het onderwijs zich begeven ook hun vingers niet aan willen branden. Dat snap ik best. Want je gaat dan eigenlijk met hagel schieten en je weet niet of je raak schiet, zeg maar. Maar daarom zie ik juist de kracht erin om samen te werken, samen op te trekken. Durf een onderwijsspecialist in de arm te nemen van, nou, hoe gaat dat dan op een school?
Ja, en met jouw geschiedenis als leerkracht, waar denk jij dat er qua podcast of kinderpodcast, misschien is het een hele lastige vraag, maar behoefte aan is in het onderwijs? Zijn dat bepaalde onderwerpen die dan nu nog niet in bepaalde lesmethodes...
Nou ja, het werkt op een school zo. Er zijn verschillende methodes die wereldgeoriënteerd zijn. Dus dan heb je natuurgeschiedenis, aardrijkskunde zit er allemaal in. Burgerschapsvorming, digitale geletterdheid komt daarbij. Is volgens mij in 2025 een verplicht onderdeel ook voor scholen.
Oh ja.
Maar die methodes die liggen er. En hoe werkt een school? Ze gaan vaak aan de hand van een thema gaan ze aan de slag. Dus als je als maker kunt aanhaken op die thema's, en dat is wat ik met Ears Up probeer te doen, is de komende tijd die thema's in beeld te krijgen en daaraan de podcasts te koppelen die er al zijn. Daarmee maak je het voor de leraar makkelijk dat hij zo'n podcast omarmt en hem in de klas opzet en misschien dan ook samen met kinderen gaat luisteren en bespreken van wat er dan gebeurt in die podcast.
Ja.
Dus je hoort mij hier twee dingen zeggen. Haak aan op wat er in een klas gebeurt. Maar zorg ook dat het makkelijk in te zetten wordt voor de leraar. Dus je wil eigenlijk voorkomen dat de leraar jou gaat zoeken. Maar je wil eigenlijk, kijk, hier heb je het op een presenteerblaadje. Ga er maar mee aan de slag.
Ja, heel laagdrempelig maken om dat te kunnen gebruiken. Ja, dat is wel interessant. En waar willen we heen met kinderpodcast.nl? Want we zijn inmiddels 4 jaar verder. En nou goed, we willen heel graag de site vernieuwen.
En misschien zelfs een app. Ik word heel blij van ouders die zelf het initiatief hebben genomen om een kinderpodcast app te maken in de Verenigde Staten. Kidspot heet die. En ja, mensen die nu luisteren en meteen naar de Play Store gaan, doe het maar niet, want ik heb het ook geprobeerd. Hij is alleen in de VS te gebruiken.
Ja, dat is dan weer jammer.
Ja. Maar ja, ik zou dat heel graag ook voor het Europese vasteland willen. Ja. Nederlandstalige, Engelstalige podcasts app voor kinderen.
Ja.
Er is zoveel voor volwassenen. Je ziet ook aan de onderzoeken die in Nederland gedaan worden rondom luistergedrag. Dat begint vanaf 18 jaar. Waarom worden kinderen altijd overgeslagen?
Ja, bijzonder. Ja. Ja, met zo'n app stimuleer je misschien ook wel dat kinderen net zo snel een podcast even opzetten als ja. een video op YouTube of iets in die
Ja, en wat ik ook een heel leuk initiatief vind is, die heb jij ook voorbij zien komen, Mijn Besties.
Ja.
Dat zijn van die kartonnen poppetjes. Om een voorbeeld te geven, Dolfje Weerwolfje heeft een verhaal over het Weerwolvenfeest. En daar zit een NFC-chip in. En als je die app van Besties dan opent en je zet hem erop, dan begint dat verhaal vanzelf af te spelen.
Oh ja.
Ja, superleuk.
Ja.
En ja, dat zijn eigenlijk offline podcasts. Zo kun je het zien, net als wij vroeger het cassettebandje hadden of de langspeelplaat met die hoorspelen erop.
Ja, zo, dat is wel echt. Ja, het zijn wel hele leuke initiatieven allemaal. Ja. Met audio en voor kinderen.
Ja, dus het fenomeen podcast, dat bestaat eigenlijk al heel lang. Alleen het woord is pas later ontstaan, omdat natuurlijk de MP3 weer afgespeeld werd op de iPod.
Van broadcast.
Broadcasting, ja. Is dat woord samengekomen. Dus ik denk met de techniek van nu en de innovaties die nu gedaan worden, ligt daar een super mooie kans om kinderen ook op een andere manier te laten leren.
Ja.
En ik zeg het in presentaties op scholen ook altijd heel gechargeerd. Hoe zit ons onderwijssysteem in elkaar? Het is één grote leesfuik. We zijn het enige land in Europa, of in de wereld misschien zelfs, dat het vak begrijpend lezen heeft. Ja, als iemand afhaakt als het gaat om lezen, als je leesfrustratie wil opbouwen, moet je vooral heel veel gaan begrijpend lezen.
Mm-hmm.
Maar dat moet eigenlijk als een rode draad in je onderwijs zitten. En andere onderzoeken tonen ook aan dat studenten veel beter scoren op examens als ze de audio van een college bijvoorbeeld tot zich mogen nemen. Ja, als dat keer op keer wordt aangetoond dat leren makkelijker is via audio, waarom dwingen we kinderen dan alleen maar die leesfuik in?
Ja.
En dit is geen pleidooi om het leesboek af te schaffen, want dat moet vooral blijven. Want als je op een hoge, complexe manier en op een moeilijke manier informatie kunt verwerken, dan heb je ook veel meer potentieel in andere zaken natuurlijk.
Ja.
Maar ik denk dat audio een fundamentele tussenstap is naar dat leesboek toe.
Ja.
En dan kun je kinderen dus ook veel makkelijker naar dat leesboek begeleiden. En dan is er minder frustratie en dan komt dat leesplezier ook weer terug.
Ja, het zou heel mooi zijn, en daar wacht ik eigenlijk nog steeds op, daar vind ik niet heel veel over, de aandachtspannen van kinderen. Want daar, ja. daar spreken heel veel mensen over van, ja, kinderen kunnen maar van 3 minuten luisteren. Of inderdaad in stukken opdelen. En bestaat heel veel onduidelijkheid over.
Ja, en daar gaat het fout bij mensen. Ze gebruiken dat als argument om dan maar geen podcast voor kinderen op te zetten.
Ja.
Ik heb het een week terug nog op een school een heel mooi gesprek gehad van hoe komt het nou dat bijvoorbeeld volwassenen heel visueel ingesteld zijn? Of hoe komt het dat we overtuigd zijn van de opvatting dat kinderen alleen maar naar beelden en video willen kijken? Het heeft met aanbod te maken. Niet zozeer met dat het de behoefte van een kind is. Want als er geen aanbod is, komt die vraag van het kind ook niet. Dus wat moet er op een school gebeuren, en misschien zelfs al thuis bij ouders? Leer een kind gericht te luisteren naar een podcast. Luister samen. Kun jij prikkelarm en een lange tijd geconcentreerd naar iets luisteren? Dat kun je leren.
Ja, desnoods met dingen die je er in het begin nog bij kunt doen. Of het maken van tekeningen of toch mindmappen.
Ja, ja, ja.
Of
je kunt van alles doen.
Ja.
Er zijn verschillende werkvormen. Maar als wij dat argument dus gebruiken, ja, kinderen hebben daar de behoefte niet aan, dan verlagen we de lat van competenties en vaardigheden bij kinderen door vanuit die veronderstelling die onderwijs in te richten.
Ja.
Dus wat moet er gebeuren? Ouders, leraren moeten eigenlijk audio verplicht gaan omarmen. Ja, ik ben niet van het moeten en verplichten. Ik heb daar zelf een hekel aan die woorden. Maar ik denk dat dit echt een noodzaak is om daaraan te kunnen werken. En dat is een missie die kost jaren. Want succes zit hem in volharding, in het volhouden ervan. En ga je kinderen het daarmee moeilijk maken? Ja, misschien wel, ja. En is dat pittig in een klas? Ja. Maar als je het niet doet, dan, hoe ga ik dat goed zeggen? Dan hou je kinderen eigenlijk op een bepaald niveau, terwijl het potentieel er wel is.
Ja.
Het brein van een kind is nog kneedbaar. Dus dan moeten we loskomen van die veronderstelling dat een kind toch alleen maar op dat beeld gericht wil zijn.
Ja.
En dat toont het laatste onderzoek in de VS ook aan, hè, van dat er ook een groep kinderen is dat nog niet naar podcasts wil luisteren. Maar datzelfde onderzoek geeft ook aan van, wat is er dan voor nodig dat kinderen wel gaan luisteren? En dat zit hem in een aantal dingen. Een van de dingen die kinderen aangeven in dat onderzoek is dat kinderen graag naar iets luisteren wat ze al een keer gezien hebben. Dus bijvoorbeeld, ik noem Dolfje weer als voorbeeld. Die boeken kennen ze. Dus dat is daar identificeren ze al mee. Dus dat nodigt meer uit om mee naar te gaan luisteren. Waar kinderen ook graag naar luisteren is een nieuw onderwerp wat ze tot zich kunnen nemen. Omdat vanuit eerdere ervaringen met het luisteren naar podcasts, hebben ze ontdekt dat het leuk is om op die manier te leren. Dus als ze iets nieuws kunnen ontdekken, kinderen zijn van huis uit en origine heel nieuwsgierig, want die eigenschap heb je nodig als je dingen wil leren. Daarom zijn er ook zoveel wetenschapspodcasts die in het Engels. Jij noemde er net eentje. Welke was
Brains On.
Ja, en je hebt Wow in the World. En zo heb je er vanuit Turnbull Media ook nog eentje. Ik ben de naam even kwijt. Maar een aantal ingrediënten om een goede podcast te maken is dus, kun jij de nieuwsgierigheid prikkelen? Kun jij de verhaallijn zo maken dat een kind langer blijft luisteren? Dus kun je inspelen op die aandachtspannen die nu nog kort is? En ik denk dat niet een beton gegoten is. Want als kinderen eenmaal gewend zijn om te luisteren, kun je straks ook andere verhaallijnen maken waarvan je meer vraagt van de aandachtspannen. Dus ik denk dat dat een vloeibaar mechanisme is en niet een vast gegeven. Ja, en waar ik wel in geloof wat goede ingrediënten zijn, dat doet het Klokhuis bijvoorbeeld heel goed, maar ook het Sinterklaasjournaal, dat er verborgen grapjes in zitten die volwassenen snappen.
Ja.
En die kinderen ook nog gewoon leuk vinden. En die kinderen niet altijd snappen, maar dan heb je een mooi ingrediënt, zodat er thuis samen of in de auto samen geluisterd wordt. Dat maakt die verbinding, denk ik, heel mooi om een podcast te stoppen. Dus dat is, denk ik, het meest interessante om nu als maker naar te kijken. Van oké, hoe kan ik dit naar een hoger niveau tillen? Of een beter niveau, moet ik zeggen, zonder dat het te moeilijk wordt voor kinderen.
Ja, en niet opgeven. Want ik bedoel, het trainen van luistervaardigheid, dat deden we vroeger al. Het is al, in het onderwijs was dat al een grote.
Ja, het trainen van concentratievaardigheden, je focus op één ding. Dat is iets wat, dat zie ik wel als een probleem in de maatschappij op dit moment. Dat zie je op YouTube ook. Al die influencers, je moet binnen 5 seconden iemand al geboeid hebben, anders swipen ze door.
Ja.
Ja, wat is het voor iets?
Het gaat heel snel, dit moment.
Ja.
Dan ook nog interessant is om even in te zoomen op de ontwikkelingen die er nu zijn rondom kinderpodcasts. En we hadden het er in het voorgesprek al even kort over, dat er best wel serieuze grote partijen zijn die nu ook echt podcasts produceren voor kinderen.
Ja, ik ben wel blij met de ontwikkeling. Je ziet ook dat 1/3 van het aanbod wat er al is, wordt ook door de NPO geproduceerd.
Ja.
Het heeft een tijd geduurd voordat dat er serieuze producties uitkwamen. Eén productie waar ik heel erg fan van ben, en dat als je als ouder voor het eerst denkt, ik ga een kind een podcast voorleggen, probeer Missie Voelspriet. Het is een soort 3D-audio, of hoe noem je dat? Dat als je de podcast op hebt staan, dan hoor je een vlieg voorbij komen. En wat ik dan in de klaslokalen vaak zie, is dat kinderen ook echt om zich heen gaan kijken, waar is die vlieg of die mug?
Ja.
Super grappig gemaakt. Sluit aan op de Beestenbrigade met Tim de Boswachter en Emily.
Ja.
Heel erg leuk. Maar dan die productie die ze in februari hebben geproduceerd, Rampnacht. Dat is super mooi gemaakt.
Ja, dat
dus
is echt.
Daar kun je aan horen dat daar flink in is geïnvesteerd. Dus je merkt aan alles wel dat dat mensen langzaam beginnen durven te investeren in kinderpodcasts. Want dat is ook nog een grote drempel die makers over moeten. Want hoe ga je er geld aan verdienen?
Ja, dat is iets wat nu om gebruik te maken van sponsors of van advertenties in podcasts. Maar dat is natuurlijk ontzettend lastig voor kinderen.
Het is bij wet ook geregeld dat je niet zomaar mag adverteren naar kinderen toe in podcasts. Dus dat maakt het meteen lastig.
Ja.
En met mensen waar ik het vaak over heb, dat zijn ook de oprichters van Hallo Kids Radio. Arnoud Schellenberg, mijn vorige leidinggevende bij Efteling Kids Radio en Mayoni Oosterhof. Zij hebben juist in coronatijd ook gezien dat kinderen behoefte hebben aan interactie. Want kinderen zaten thuis door de lockdowns in scholen. En zij begonnen dus bij de Efteling met een ochtendshow. Nou, daar hebben zij dus hun luisteraarsaantallen flink zien oplopen. Ja, en een jaar later, toen we nog net niet uit corona waren, bedacht de Efteling, ja, radio levert niks op. Dus de stekker gaat eruit. Dat is denk ik hoe het gegaan is. Ze zeggen van niet dat het niet door corona komt, maar ik kan me dat niet voorstellen. Radio is gewoon een hoge kostenpost als je dat landelijk wil laten bestaan. En wat hebben zij toen gedaan? Ze hebben gewoon de stoute schoenen aangetrokken. Ja, oké, we hebben een bedrijf van de Efteling achter ons gehad. Hoe gaan we dit zelf doen? En ze zijn gewoon begonnen. Hallo Kids Radio bestaat nu...
Langer dan twee jaar al.
En zij maken dus nog steeds iedere dag die ochtendshow. Ja, hoe gecommitteerd ben je...
Ja.
Als je losgeweekt raakt van een groot bedrijf, wat je financiële basis is om je werk te doen, en het nu zelf gaan doen.
Ja,
ja, fantastisch.
Ja, dat hebben ze ontzettend goed gedaan. Ja.
Dus dat is een mooie ontwikkeling die daar gaande is. Maar je ziet ook bijvoorbeeld in Abel Studios, die zijn in Londen gevestigd en in Amsterdam. Die maken verhalen voor kinderen. En daar zie je steeds nieuwe verhalen van verschijnen. Dus dat vind ik mooi om te zien dat daar ook mensen achter zitten. Sanne Kanes is het volgens mij, ja. De CEO, die gewoon ook zegt van ja, we hebben kindercontent nodig. Die schermtijd moeten we met z'n allen verminderen. En dan krijg je ook nog de discussie van kinderen zitten heel veel op YouTube, moeten we daar niet de podcast opzetten? Ik vind het een lastige, want je wil schermtijd verminderen, terugdringen. Maar de keerzijde van de medaille is ook, je wil... niet alle schermtijd weghalen,
nee.
Want die zal blijven.
Maar goed, op het moment waar je het eerder over had... als we dat gaan trainen, als kinderen op een gegeven moment in staat zijn... om langer naar een audioverhaal of naar een gesprek te kunnen luisteren... dan is dat op een gegeven moment waarschijnlijk ook niet meer nodig. Maar ik denk wel dat er een soort instapniveau moet zijn voor kinderen... om daar gewend aan te raken, om alleen maar te luisteren.
Ja, en daar ligt de taak bij de volwassenen, dus ja. de ouder, de mediaopvoeder... de leraar, maar ook wij als makers, wij moeten de kinderen... aan de hand meenemen van dit is er ook.
Ja.
En hen begeleiden in van hoe luister je dan naar een podcast? En hoe hou je dat vol? Kun je dat doen met iets met knutselen erbij of juist niet? Dus kinderen moeten daarmee opgroeien.
Ja.
Daar kun je niet omheen. Met alle onderzoeken die er op tafel liggen... kun je dat niet meer negeren.
Nee, inderdaad. Ten slotte, wat willen we met deze podcast? Ik bedoel, we willen heel graag in gesprek met andere makers... en met leerkrachten en met ouders...
Ja.
Om deze visie te delen.
Nou, ik denk dat het een mooie eerste begin is... om mensen ervan bewust te maken... dat audio van wezenlijk belang is... voor de taalontwikkeling en leesontwikkeling bij kinderen. En dat we de misvatting rondom dat school niet leuk is... en daarom een podcast... of audio alleen maar entertaining hoeft te zijn. Dat is niet waar. Want ik denk dat je juist, als je op die manier een podcast gaat maken... dat je zelf school misschien nog leuker maakt.
Ja, inderdaad. Dus echt het zelf creëren.
Ja.
Ja, zelf met het medium aan de slag.
En realiseer je ook als maker... dat als jij geen leuke schoolcarrière hebt gehad... dat dat alleen jouw perspectief is. Maar niet van de kinderen die nu op school zitten.
Nee.
En laat dat dan bijvoorbeeld een drijfveer zijn om juist podcasts te maken... zodat je de kinderen van jou of de kinderen van een ander... een leukere schoolcarrière kunt bieden.
Ja, en hoe zou dat voor thuissituaties werken? Denk je van, oh, kinderen kunnen daar ook wat meer aan de slag gaan met audio? Meer luisteren thuis? Ik bedoel, ik krijg nu ook best wel vanuit filosofie... best wel wat berichten van mensen die natuurlijk met vakanties zijn... die in de auto luisteren naar podcasts. Denk je dat daar nog meer te winnen valt?
Ja, ik heb van ouders ook wel vaak teruggekregen... dat ze het fijn vinden dat ze af en toe ook eens niet hoeven voor te lezen aan hun kind.
Ja.
En dat ze dan een podcast voor kunnen leggen. Is dat dan een vervanging van het leesboek? Nee. Dus daar moeten we wel heel bewust van zijn... dat je niet zomaar het leesboek nu gewoon de kast in kunt mikken. En dat je denkt van, oh, dat is makkelijk. Een kind zet een podcast op en dan gaat hij slapen. Een kind heeft nog steeds behoefte aan die interactie... aan het voorlezen, het herhaald voorlezen en dat opnieuw beleven, zeg maar. Maar het is wel een alternatief,
ja.
Maar geen vervanging.
Nee.
Ik ben nu heel veel aan het woord geweest, maar ik wil toch ook van jou weten... zeker vanuit de makerskant, draai je nu dat platform 4 jaar, hè? kinderpodcast.nl. Hoe zie jij de toekomst van het platform?
Ik zie de toekomst van het platform als een platform of inderdaad een app... die toegankelijk is, snel te vinden is, makkelijk ook... voor kinderen zelf. Dat hoop ik. Dat kinderen zelf een podcast gaan opzetten. Zelf geïnteresseerd luisteren. En ervaren hoe leuk dat is. Zolang we, wat je eerder ook al zei, zolang we de kinderen blijven voeden met visuele content. En dat ook op die manieren makkelijk vindbaar maken. Ja, dan blijven we dat voeden. Maar als we zorgen met het platform en eventueel dus de app. Dat het ook echt bij de kinderen terechtkomt. Ja, dan kan dat voor een hele nieuwe generatie kinderen zorgen. En dat lijkt me echt te gek. Zeker ook als maker. Dan krijg je ook vanuit de kinderen meer input. Dat wordt voornamelijk nog wel veel uit leerkrachten en ouders gehaald. Van waar luisteren kinderen naar? Ook het onderzoek vanuit Amerika. Dat wordt heel vaak aan ouders en leerkrachten gesteld. Als kinderen zich echt bewust zijn van wat er allemaal te beluisteren valt, dan kun je ook wat meer input van hen verwachten om ook weer nieuwe, interessante, leukere content te maken, waardoor dus het medium kinderpodcast ontzettend groot wordt en net zo groot wordt als TikTok of al die apps waar die kinderen nu op zitten.
Ja, en daar ligt voor ons ook een taak, hè? We hebben steeds over onderzoek uit Amerika, maar wanneer gaan we een Nederlands onderzoek doen?
Ja, daar moeten we mee starten.
Ja.
Ja. Gaan we doen.
Misschien hebben we wel echt een nulmeting. Want misschien komt daar nog wel uit voort dat er nog niet geluisterd wordt. Maar dan is dat gewoon een gegeven dat één, het onderzoek misschien te vroeg is geweest. Kan, hè? Maar dat is ook een signaal dat er nog veel werk aan de winkel is in Nederland.
Ja, nou, dus, ik denk dat het eerste is waar we ons nu op moeten focussen. En dan stel ik hem ook terug aan jou. Hoe zie jij de toekomst van het platform voor je?
Ik denk dat het belangrijk is dat educatie daar ook gewoon een rode draad in moet zijn. Dat je leraren bedient, op hun wenken bediend van, oké, hoe zet ik die podcast in de klas? Ook voor ouders een adviserende rol van, hoe luister je naar goede audiocontent met kinderen? Hoe voer je dat gesprek? En dan denk ik dat je in de basis volgens mij een stevig platform hebt staan waarop kinderen lekker naar mooie verhalen kan luisteren. Want dat is wat we mensen allen ook altijd doen. Het leven draait om beleven en verhalen vertellen. Ja, volgens mij is er geen betere basis dan dat. Ja.
Ja. Nou, Tjeerd, dit is een mooie afsluiter voor deze eerste aflevering.
Ja, het was heel leuk om met jou zo ook eens achter de microfoon te praten. Ja. Want we hebben al uren met elkaar doorgebracht. Misschien wel dagen bij elkaar, weken. Ja. Dat we hier steeds over zitten te sparren. Maar ik denk dat we naar de luisteraar toe, onze doelgroep ouders, makers, leraren, wel goed hebben kunnen vertellen van wat het belang van audio is.
Ja.
En laten een mooie start zijn voor de toekomst rondom de kinderpodcast.
Ja, daar gaan we voor.
Dit was Spits je oren. Alle afleveringen luister je op spitsjeoren.nl en via je favoriete podcast-app. Vind je ons werk belangrijk en wil jij meebouwen aan een app voor kinderpodcasts? Steun ons dan met een donatie via doneer.kinderpodcasts.nl.